Hoe kan het nou toch?
Veel superrijke mensen zijn er helemaal voor. De oprichter van Amazon.com, Jeff Bezos, met zijn vermogen van 207 miljard US dollars. Bill Gates, met zijn vermogen van 127 miljard dollar. Facebook-CEO Mark Zuckerberg, goed voor 114 miljard dollar. Oprichter van SpaceX en CEO van Tesla, Elon Musk. Zojuist de 100 miljard US dollar gepasseerd. Allemaal al dus de Bloomberg Millionaire Index van 2020. En, niet te vergeten, Paus Franciscus, aan het hoofd van het Vaticaan met vele geheimzinnige miljarden. Het zijn allemaal fervente voorstanders, maar politici zijn er tot nu toe in meerderheid tegen. Welkom bij mijn podcast over het basisinkomen. Geluidsfragmenten in stukken van zo'n 15 tot 45 minuten per keer af te luisteren wanneer je maar wil. Deze eerste aflevering hoor je wat basisinkomen is, waarom en voor wie ik het maak en wat ik ermee duidelijk wil krijgen. Ik ben op bezoek gegaan, ben ik nou zelf voor of tegen een basisinkomen? Het klinkt zo sympathiek. Eigenlijk net als pacifisme. Als iedereen nou tegen oorlog zou zijn, was het toch snel de wereld uit. Maar zo simpel lijkt het toch niet te werken. Bijvoorbeeld, je tuft lekker in je autootje en ineens snijdt een andere auto de jouwe. Of je zoon komt uit school en wandelt met zijn vieze poten doodleuk over de net gedweilde vloer. Dit soort wrijving is moeilijk te vermijden, al los je het 3 van de 4 keer makkelijk op. Dat wordt al moeilijker als je baas je vertelt dat je collega de promotie krijgt die jij had willen hebben. En als dan ook nog blijkt dat hij dat van elkaar kreeg door essentiële informatie die voor jullie alle twee bedoeld was niet met jou te delen, dan zijn de rapen gaar en is een conflict
slaaggeloos. Ja, dan is het gelijke oorlog.
Ah, een stoorzender. Ja, conflicten en oorlogen zijn van alle tijden en met armoede is dat helaas tot nu toe ook zo. Maar er is hoop. Armoede en oorlogen waren er vroeger veel meer dan nu. Maar waar was ik? Oh ja, bij de vraag ben ik nou zelf voor of tegen dat sympathiek klinkende basisinkomen. Als je googelt op basisinkomen krijg je zo'n 240.000 hits. Ik ben met een paar maanden blauw gaan lezen. Niet alles, maar de belangrijkste rapporten, uittreksels van boeken, websites, onderzoeken en veel YouTube-filmpjes gaan kijken over dat basisinkomen. Maar in plaats van een antwoord te vinden op de vraag of ik nou voor of tegen het basisinkomen ben, begon ik hoe langer hoe meer in de war te raken en met te ergeren. Er zijn heel veel verschillende definities van basisinkomen, heel veel halve en schijnargumenten en onlogische redeneringen en heel veel resultaten uit onderzoek dat buiten de context van dat onderzoek wordt geciteerd en dan op een manier dat er telkens maar weer een glad verkeerde indruk ontstaat. Het basisinkomen blijkt ook zoveel verschillende doelen te hebben. Het bleek echt een onzinnige vraag. Ben ik nou voor of tegen basisinkomen? Tenminste, als je niet weet wat je bedoelt met basisinkomen en niet kunt vertellen hoe je het gaat betalen en wat je van de dingen die we nu hebben laat vervallen. En zelfs als je dat allemaal duidelijk hebt, het blijft heel moeilijk te voorspellen hoe mensen zich gaan gedragen als iedereen kan rekenen op een vast bestaansminimum. Er zijn wel heel veel verschillende basisinkomenachtige voorstellen en onderzoeken gedaan. Nou, wat ik allemaal tegenkwam, ga ik een beetje ordenen en een heel verkorte versie vertellen. Misschien kan je al luisterend er een beetje achterkomen wat je er zelf van vindt. Maar eerst even, wat is het precies, een basisinkomen? Het echte, zuivere begrip basisinkomen heeft 5 kenmerken, zeggen de meeste schrijvers en ook de Vereniging voor Basisinkomen. Ik ga, om verwarring te voorkomen, alleen dat ene, meest gangbare begrip basisinkomen gebruiken. Noem het zuivere basisinkomen of het echte basisinkomen. En die 5 kenmerken zijn: 1. Het is echt voor iedereen. Rijk, arm, jong, oud, dik, dun, lelijk, mooi, engel of hufter. Of met een ander woord, het is universeel. Kinderen krijgen het ook, maar minder. Het is onvoorwaardelijk, dat is nummer 2. Onvoorwaardelijk, nou ja, Als je een proef gaat doen, geldt de voorwaarde dat je in het proefgebied woont. Dus voor Nederland zou de voorwaarde gelden dat je in Nederland woont en dat je Nederlander bent. Maar wereldwijd zou natuurlijk ook kunnen. Het derde kenmerk. Het basisinkomen is individueel, dus per persoon uit te betalen. Niet per gezin of groep of alleen voor de armen of alleen voor de werkelozen of zo. Kenmerk 4. Het is periodiek, zeg maar per maand, dat kan natuurlijk ook anders, te betalen. 5. Je krijgt het cash of naar keuze op je rekening. Er zijn heel veel andere varianten die basisinkomen worden genoemd. Maar dan mist er altijd wel één van deze kenmerken. Ik ga van deze 5 kenmerken uit: universeel, onvoorwaardelijk, individueel, maandelijks en cash of op je rekening. Doe je dat niet, van één begrip uitgaan, dan zie je al snel de bomen het bos niet meer. Deze 5 kenmerken komen verderop nog aan bod.
Hé, wacht even. Dit is behoorlijk onduidelijk. Ik heb al gelijk 3 vragen. Hoe hoog moet dat basisinkomen dan zijn? En moet je er wel of niet belasting over betalen? En ook, wie gaat dat betalen?
Ah, de hoogte. Mijn keus is een soort bestaansminimum. Het bedrag moet dus hoog genoeg zijn om te betalen voor eten, drinken, kleding, een dak boven je hoofd en ook nog verwarming en medische verzorging en een dokter bij ziekte. Het gaat dus om geld voor dingen die iedereen nodig heeft, die dus universeel zijn, om te voorzien in voor iedereen geldende basisbehoeften. Zeg een bijstandsminimum voor alleenstaanden, zeg zo'n 1.000 euro per persoon per maand. En voor kinderen de pleegkindvergoeding. Ik ga er maar vanuit dat de overheid voor pleegkinderen goed heeft uitgezocht wat een kind kost. Die pleegkindvergoeding loopt anno 2019 van 0 jaar 575 euro per maand naar 18 jaar zo'n 750 euro per maand. En als de kinderen jong zijn, krijgen hun verzorgers dat. En of je er nog belasting over moet betalen? Nee, geen belastingen. Het is een netto bedrag.
Waarom zo minimaal? Het barst van de voorstanders die vinden dat je er goed van moet kunnen leven. En die komen uit op zo'n 1400 euro per persoon per maand.
Ja, maar die betalen minder basisinkomen aan kinderen. Met zo'n 2 kinderen per schoolklas in armoede is een pleegkindvergoeding geen overbodige luxe.
Dat basisinkomen is toch nog voordat je een poot uitsteekt. Je kan er altijd nog bij gaan werken,
toch? Wie
het
gaat betalen? Wij met z'n allen. Wie kan, zal dus wel zijn best moeten doen om het ook te verdienen. En let ook nog hierop. Het basisinkomen moet voor iedereen beschikbaar zijn en ook voor iedereen beschikbaar blijven om in je eerste levensbehoeften te voorzien.
Ah, dat krijg je toch nooit voor elkaar. Mensen gaan gewoon stom doen met het geld. Er een televisie op afbetaling van kopen op de eerste dag dat ze het geld krijgen.
Jawel, dat kan je wel voor elkaar krijgen. Door het vrij van beslag te maken, dat een deurwaarder geen beslag op het basisinkomen kan leggen. We kennen nu al in 2020 een beslagvrije voet van 953,13 euro voor alleenstaanden, maar dat is dan weer niet voor iedereen gelijk. Daar moet in onze maatschappij het begrip schuld nog een rol gaan spelen en, als je het aan jezelf te wijten hebt dat je de schulden hebt, moet er vervolgens afgeroomd kunnen worden.
Ik vind dat wel logisch. De kaaskop hanteert natuurlijk de Hollandse kaasschaal.
Dat is toch niet lief?
Ga maar naar de voedselbank en slaap maar op straat.
Maar het is waar. Heb je bijvoorbeeld een partner, dan is het bedrag dat vrij van beslag is maar 680,80 euro per persoon, in plaats van de bijna 1000 euro voor alleenstaande. En vervolgens wordt er ook nog een rekenschema op losgelaten om met van alles rekening te houden. Niet alleen of je een partner hebt en of die verdient, maar ook of je op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd, hoeveel kinderen je hebt en hoe oud die zijn, wat je huurkosten zijn, de ontvangen zorgtoeslag, je ziekteverzekeringspremie, de kindertoeslag, kindgebonden budget en niet te vergeten je vermogen. Heb je iets niet aangevraagd, ook nog de vraag wat je had kunnen ontvangen als je het wel had aangevraagd en ga zo maar door.
Nou, ik vind dat vrij normaal hoor. Wie zich brandt, moet maar op de blaren zitten. Niks mis mee. Als dat ook je partner treft. Eigen schuld, dikke bult. Maar een vraagje. Wat kosten al die controles en procedures wel niet?
Het innen van schulden kost in Nederland veel meer dan het oplevert.
Ah, daar lieg je.
Nee hoor. Dat hoorde ik op de tv Barbara Baarsma zeggen.
Oh, dus het innen van schulden is gewoon mensen met schulden pesten?
Nee joh, dat is gewoon historisch zo gegroeid. Maar als je het basisinkomen beslagvrij zou maken, los je een deel van de schuldenproblematiek
wel. Ja, maar dat is toch idioot. Dan leg je het risico van niet betalen van schulden bij degene bij wie je de lening afsluit. Je zegt eigenlijk dat die dan maar moet opletten of iemand genoeg inkomsten bovenop het basisinkomen krijgt, zodat hij de schuld kan aflossen.
Ja, je moet regelen dat afspraken ongeldig zijn zodra wordt afgesproken dat het basisinkomen niet beschikbaar blijft om te betalen voor eten, drinken, kleding, verwarming en dak boven je hoofd en ziekte.
Vreemd hoor, een breinbreker. Ja, maar oké. Bedrijven en mensen die geld uitlenen moeten dus zelf maar beter opletten of iemand wel kan terugbetalen. Eigenlijk zeg je dus dat iedereen ongelimiteerd schulden kan maken zonder het bestaansminimum kwijt te raken. Ah, wat sneu voor Barbara Baarsma. Die is toch net bezig de hele schuldenproblematiek van nieuwe regels te voorzien?
Ja, maar stil nou, we dwalen af. Later meer hierover. Eerst even. Voor wie is deze podcast bedoeld? Voor de ongelovige Thomassen en ook voor iedereen die in basisinkomen geïnteresseerd is en geen zin of tijd heeft al die wetenschappelijke rapporten en opinies zelf te lezen. Door af en toe in de auto of tijdens het ontbijt of in bad een kwartiertje of een half uurtje te luisteren, kun je zo toch wat wijzer worden over het basisinkomen.
En wat is je doel?
Uitzoeken of het zou kunnen om basisinkomen in het klein uit te proberen en te meten wat dan de gedragsverandering bij mensen is. Maar dan wel het zuivere basisinkomen. En dan aan veel deskundigen vragen of zo'n proef zou kunnen en hoe dan. Bijvoorbeeld een proef in een klein stukje Nederland voorstellen van zeg 10 tot 12 jaar met dat zuivere beslagvrije, belastingvrije basisinkomen met die 5 kenmerken. Meten is weten per slot. Die proef moet zo lang lopen, anders is er geen bestaanszekerheid en kun je dus de veranderingen in gedrag van mensen bij bestaanszekerheid niet meten.
Ah, vergeet het maar. Geen politicus die langer durft te kijken dan 4 jaar.
Tuurlijk wel. We hebben toch ooit ook de Betuwelijn gemaakt en de Deltaweg.
Ja.
Maar even niet tussendoor komen. Als die metingen al snel laten zien dat het basisinkomen veel gunstige effecten heeft, maar er hier of daar wat verbeterd moet worden.
Ja, dan pas je dat tussentijds even aan.
Nee, zeker niet. Halverwege een wetenschappelijk onderzoek de voorwaarden wijzigen is een doodzonde. Daar kan je het onderzoek gelijk de prullenmand in gooien. Je kunt wel een ander klein deel van Nederland kiezen om het ook in te voeren, maar dan met verbeteringen. En zo kan het basisinkomen zich als een olievlek over Nederland verspreiden. En daarna misschien wel over de hele wereld. Het begint dus met een soort blauwdruk.
Bedoel je een soort format? Een uitgewerkt plan waarin je gemakkelijk dingen kan wijzigen als je het ergens anders ook voor wilt gebruiken. 1 keer de kosten maken en het dan goedkoper verder kunnen aanpassen en uitrollen.
Ja, zoiets ja. Aflevering 6 geeft een recept voor dit plan. De boodschap, waarom maak ik deze podcast? Als ik over basisinkomen hoor, voel ik sympathie voor de eenvoud van het idee. De regels zijn nu enorm ingewikkeld. Zo ingewikkeld dat heel veel mensen die recht hebben op sociale ondersteuning het helemaal niet krijgen. Inmiddels worden we ook bang voor de overheid na de toeslagenaffaire. Ik las in een rapport dat 68% van de mensen die recht zouden hebben op bijzondere bijstand het niet krijgen. Het vaak gewoon niet aanvragen. Dat noemen ze non-take-up. En dat is een groot probleem.
Ah, dat kan niet waar zijn.
Jawel, bladzijde 27 van het wetenschappelijk rapport Feit en Fictie omtrent het basisinkomen in Nederland. Gemaakt door de Universiteit van Antwerpen in samenwerking met instituut GAK. Ik zal het even citeren. In Nederland bracht een grootschalige studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau aan het licht dat het niet gebruik van huursubsidie, tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten kwijtschelding en gemeentelijke heffingen, aanvullende bijstand en langdurigheidstoeslag, allen inkomensafhankelijke regelingen, bijzonder groot was, variërend van 27 tot 68 procent. En dat de bedragen die men misliep aanzienlijk waren. En dan bevestigde een studie, uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek, dat is een wetenschappelijk instituut, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de aanzienlijke niet-opname van de langdurigheidstoeslag, 60%, en de huurtoeslag, 18%. En dat rapport voorzag in een bijkomende raming het niet opnemen van de zorgtoeslag, 17%, en de individuele bijzondere bijstand, 64%. Einde citaat. Een fijn idee dus, als alle Nederlanders geld krijgen om zonder verdere poespas zelf te kunnen betalen voor eten, drinken, kleren, een dak boven hun hoofd en verzorging en een dokter bij ziekte. De basis dus, nou ja, wat ik daaronder versta. We geven het ook aan iedereen die in de gevangenis zit. Die kunnen zelf niet de boodschappen gaan doen, dus die krijgen het in nature. Ik noem het criminele pakket. In de gevangenis krijg je geen geld, maar wel eten, drinken, kleding, een cel met verwarming en medische verzorging en een dokter bij ziekte. Wat voor vreselijks je ook hebt gedaan, je krijgt een bestaansminimum in natura. Ik ga er maar vanuit dat iedereen dat aan iedereen wel gunt.
Voor iedereen hetzelfde criminele pakket. Klussen lekker bij, dat mag weer van de wet. Eten, drinken, kleren, warme kamer en een bed. Verzorging en een dokter als je het even zelf niet redt met cash. Ieder maandelijks cash. Met dank aan de coronacrash. Ieder 1000 euro cash. Ieder 1000 euro cash, jawel. Ieder 1000 euro cash, oh yeah. Ieder 1000 euro cash. Lekker man. Ieder 1000 euro cash.
Pseudo-crimineel Jeroen.
Nou, een crimineel moet wel zelf zijn mobiele telefoon betalen. En een fiets of auto krijgt hij ook niet van vadertje staat, hoor.
Hou even stil. Nu iets meer over die 5 kernelementen van wat ik dan noem het echte, zuivere, beslagvrije, belastingvrije basisinkomen. Universeel, onvoorwaardelijk, individueel, maandelijks, cash of op je rekening. Het eerste element, universeel, dus voor iedereen. Onder echt basisinkomen versta ik een inkomen voor alle Nederlanders die hier wonen en zijn ingeschreven, jong, oud, rijk, arm, dik, dun, groot, klein, mooi, lelijk, analfabeet of zeer belezen. Ben je Nederlander en woon je hier, dan krijg je het. Voor mensen die het Nederlanderschap niet door geboorte hebben, maar aanvragen, moet wel een acclimatiseringsperiode van minstens 1 jaar of 10 gelden, anders komt de halve wereld hierheen om het Nederlanderschap aan te vragen. Dus het eerste jaar dat je nieuwe Nederlander bent, zul je moeten werken voor de kost. Maar zie daar, in het tweede jaar heb je al een basisinkomen van 100 euro per maand. En het derde jaar 200, enzovoort. Geen inkomenstoets om te zien of je recht hebt op het basisinkomen. Geen vermogenstoets ook. Als je een proef in Nederland zou willen doen, moet je Nederlander zijn en in het proefgebied wonen en zijn ingeschreven. Het meest in de buurt komt nog de AOW oude stijl. Dat was, ben je oud, dan heb je er recht op. En de kinderbijslag oude stijl, heb je een kind, dan heb je er recht op. De AOW, die krijgt iedereen, ja ook prinses Beatrix. Totdat de regering bedacht dat je geld kan harken door haar privérelaties op te sporen en dan bij het veel op dezelfde plek zijn met zo'n privérelatie, het zogenaamde samenwonen, een onderhoudsverplichting te veronderstellen en dan te controleren of Beatrix samenwoont of getrouwd is, want dan geldt de lagere gehuwde AOW. Het inmiddels klassiek geworden tandenborstels op de wastafel tellen, ook op Drakenstein.
En krijgt dan ook elke bankdirecteur met een heel vet pensioen AOW? Die heeft dat toch niet nodig?
Ja, echt voor iedereen. Het voordeel van universeel, dus voor iedereen. Er valt weinig meer te controleren. Het is een supergoedkope manier van garanderen van een bestaansminimum. Nog een voordeel. Het maakt een einde aan stigmatisering van wie het ontvangt. Het is geen uitkering aan de zwakste, maar een bestaansbodem voor iedereen. Je hoeft niet zielig te zijn om het te krijgen.
Mij lijkt het een hoop gedoe voor niks. Belachelijk. Ik zie een heel groot nadeel. Mensen die het nu niet nodig hebben, krijgen het ook. En dat is nergens voor nodig. Onnodige geld rond pomperij.
Nee, die stoor zijn er weer. Dat is toch helemaal geen nadeel? Als iedereen een netto basisinkomen heeft, zegt dat nog helemaal niks over hoeveel belasting je betaalt, over alles wat je meer dan het basisinkomen verdient of aan vermogen hebt. Ik denk altijd dat basisinkomen kan ook rijkeren van pas komen als ze, zoals Job bij de Bijbel, hun rijkdom verliezen. Het overkomt in coronatijd veel mensen uit de luchtvaartsector, de reissector en de horeca. Regeringen springen dan ineens bij met gratis geld voor selecte groepen van getroffenen. En veel mensen klagen dat dat niet zo eerlijk gaat. Wie wel geld krijgt en wie niet. En er is in mijn ogen niks op tegen om mensen die het nu niet nodig hebben, budgetneutraal te behandelen, oftewel bij hun het bedrag van het basisinkomen terug te halen via belastingen. Maar hou het bestaansminimum belastingvrij voor iedereen. Er is toch al een stelselherziening van ons belastingstelsel in de maak. Maar als het tegen zit, kan iedereen terugvallen op het beslagvrije basisinkomen. En ik zeg er nog maar een keer bij, dat basisinkomen is netto, dus belastingvrij. Anders heb je nog geen bestaansminimum.
Het BBB. Beslagvrij belastingvrij basisinkomen. Makkelijker gezegd dan gedaan. De voorstellen tot herziening van het belastingstelsel gaan veel meer uit van maatwerk. Dat wij als samenleving gaan controleren waar elk individu precies behoefte aan heeft en ook recht op heeft.
Voor het absolute bestaansminimum is dat overbodige onzin. Iedereen heeft behoefte aan eten, drinken, kleding, een warme kamer en een dokter en verzorging bij ziekte. Basisinkomen voorziet in universele, dus echt voor iedereen geldende basisbehoeften, voor behoeften die per persoon verschillend zijn en niet universeel zijn, moet je zeker regelingen hebben, en die zijn er ook al, superbelangrijk, maar geen onderwerp van deze podcast. Kenmerk 2. De tweede belofte van basisinkomen, het basisinkomen is onvoorwaardelijk. En dat is nogal wat onvoorwaardelijk. Tja, iedereen krijgt het zomaar. Er wordt geen tegenprestatie gevraagd. Daar gaat onze Calvinistische moraal. Wie niet werkt, zal ook niet eten. Ledigheid is des duivels oorkussen. Arbeid adelt. Voor wat hoort wat, enzovoort. Het principe van wederkerigheid is in onze maatschappij ingebakken en wijd verbreid.
Profiteren van het werk van anderen zonder er ook maar een poot voor uit te steken, dat is toch een belachelijk idee. Dat onvoorwaardelijke basisinkomen. Meen je dat nou echt? Dat niemand hoeft te werken en iedereen toch goed verzorgt? Onmogelijk, onbetaalbaar. En daar worden de mensen bovendien lui van.
Ik weet niet. We hebben het hier alleen over geld voor de basisbehoeften. Eten, drinken, kleding, bescheiden dak boven je hoofd met verwarming en een dokter en verzorging als je ziek wordt. Dat wat we ook aan gevangenen geven, maakt niet uit wat ze hebben misdaan. Het gaat bij een bestaansminimum niet over geld voor een mobiele telefoon, fiets of auto, vakantie in het buitenland met de kinderen of een vet pensioen. Er blijven voor de meeste mensen echt genoeg wensen over.
Geloof ik zelf? Te gaan.
Nou ja, ken je die krasloten waarmee je levenslang 1000 euro
per maand... Ja, dat hebben ze al wat langer in België, geloof ik. En tegenwoordig ja, ook precies. In Nederland.
84 mensen die zo'n prijs gewonnen hadden en die dus levenslang maandelijks 1000 euro krijgen, minimaal, hebben aan een onderzoek meegedaan. Een onderzoek naar het effect op hun gedrag als je levenslang 1000 euro per maand betaald krijgt. Oké, Echt representatief is een onderzoek van 84 prijswinnaars niet om het gedrag van de hele bevolking te voorspellen.
Hey, vertel maar even.
Nou, na 5 jaar bleken 83 prijswinnaars nog dezelfde baan te hebben. En maar 1 persoon niet meer, die was voor zichzelf begonnen. Wel gingen de meeste prijswinnaars meer geld uitgeven, duurdere vakanties, mooiere auto en dat soort dingen. En een paar waren een paar uur minder gaan werken.
Jonge moeders zeker.
Ja, maar we dwalen af. De onderzoeken komen pas in aflevering 7 aan bod. Even terug naar al die mensen die specifieke behoeften hebben, die meer kosten dan je met het basisinkomen kan betalen. Bijvoorbeeld gehandicapten die een rolstoel nodig hebben. Of een wetenschapper die op de Noordpool metingen wil doen. Iemand die een Marklin treinbaan wil bouwen. Of een kunstenaar die geen materialen kan kopen van het basisinkomen. Of iemand die regelmatig offers wil brengen aan een god. Of iemand die een molen wil restaureren. Daar kunnen prima specifieke regelingen voor bestaan. En die zijn er ook vaak nu al. En die moeten misschien beter, maar die zijn geen onderwerp van deze podcast. Het gaat alleen om geld voor een bescheiden, maar zeker bestaansminimum, dat gelijk kan zijn voor iedereen. Door het in geld en niet in natura te betalen, kun je je ermee redden, ook als je niet van die spruitjes uit dat voedselpakket van de voedselbank houdt. Maar we waren bij kenmerk 2... Het basisinkomen is onvoorwaardelijk. Ik moet altijd denken aan de boer die op een dijkje fietsend zijn visie gaf op de liefde, want daar ging die documentaire over. Hij zei, de enige ware liefde is de moederliefde, want die is onbaatzuchtig.
Houd toch op met die onzin. Als vader kan ik het net zo goed onbaatzuchtige liefde geven.
Ja, oké, maar wat ik bedoel is, voor wat hoort wat, dat geldt niet altijd. Bescherming van zwakken is zeker ook in onze natuur ingebakken. Je kunt, dat weet iedereen, makkelijk een gebroken arm oplopen als je te dicht langs het nest met jongen van de zwaan loopt. Of als je in het bos een rij overstekende wilde zwijnenbaby's doorkruist. Je krijgt gegarandeerd te maken met agressie van moeder zwaan of zwijn, die haar jongen probeert te beschermen zonder daar iets voor terug te krijgen. Het is een bekend fenomeen, de onbaatzuchtige oerkracht, beschermen van zwakken en weerlozen, ongeacht enige tegenprestatie. De moederliefde.
Ah, het zijn gewoon de hormonen.
Zou kunnen, maar hou nou even stil, stoorzender. Ik vroeg me gewoon, zou vadertje staat ook een beetje onbaatzuchtig kunnen zijn en zonder tegenprestatie of andere voorwaarden het bestaansminimum aan iedereen betalen?
Tot nu toe hebben politici ook last van hormonen. Macht. Een ego-hormoon.
Ik vind het wel een prachtig woord, onbaatzuchtig. Geen zucht om ergens baat bij te hebben. Iets doen zonder dat je er zelf voordeel van wil hebben. Geen politieke spelletjes zijn gemanipuleerd met het bestaansminimum van de mens. Een synoniem voor onbaatzuchtig is edelmoedig, ook zo'n mooi woord. De moed hebben edel te zijn. Zou vadertje staat ook edelmoedig kunnen zijn? Kunnen we dit soort onvoorwaardelijke liefde vragen van de overheid? Een onvoorwaardelijk bestaansminimum voor iedereen.
Wat een domme vraag. Vadertje staat. Hé, word eens wakker. Dat zijn we zelf met z'n allen hoor.
Nou precies. Zijn we met z'n allen al toe aan edelmoedigheid, onbaatzuchtigheid in de zin van iedereen een bestaansminimum, een basisinkomen gunnen? Of wil je als overheid mensen tot dingen kunnen dwingen door hun bestaansminimum onder druk te zetten? Luister verder en bedenk wat je er zelf van vindt. De derde kernwaarde van het zuivere basisinkomen, het is individueel. Het basisinkomen is individueel, het wordt per persoon uitgekeerd, dus geen rekening houdend met samenwonen, het delen van de krant, de tv, de wastafel, de keuken of gas en licht met huisgenoten, het wel of niet hebben van een eigen huis of huurhuis. Maakt er maar niet uit, hoeft voor het basisinkomen niet meer gecontroleerd. Wat er ook gebeurt, elk individu kan terugvallen op het geld dat hij maandelijks krijgt om te betalen voor eten, drinken, kleding, een bescheiden dak boven je hoofd met verwarming en ook nog verzorging en een dokter bij ziekte. Elk individu heeft er recht op. Kenmerken 4. Het basisinkomen wordt periodiek betaald. Waarbij ik maar heb gekozen voor maandelijks, omdat de meeste salarissen, uitkeringen en pensioenen per maand worden betaald, maar het kan ook anders. Als nou blijkt dat iemand op de eerste van de maand er een rotzooi van maakt, bijvoorbeeld het hele bedrag aan alcohol uitgeeft, kan je het per week gaan betalen, of desnoods per dag, om de kans te vergroten dat hij ook eens een brood of een appeltje koopt. Het laatste kenmerk, 5, cash, of kan ook op je bankrekening gestort als je die hebt. Cash is gewoon het beschikbaar zijn van geld voor die basisvoorzieningen, in plaats van keukentafelgesprekken met ambtenaren te moeten voeren en veel formulieren te moeten invullen, moeten wachten op de uitslag van al die rapporten. Ik hoorde het laatst iemand zo uitleggen: ja, heel fijn, gratis openbaar vervoer, wauw, maar als je toevallig niet dicht bij een bushalte woont, heb je toch liever een fiets. Het basisinkomen vergroot in die zin de zelfredzaamheid van de mensen die niet naast de bushalte wonen. Geen voedselbankpakket met ook dingen erin die je vies vindt, gewoon geld voor de basisvoorzieningen. Er zijn uiteraard veel mensen die specifieke behoeften en hobby's hebben. Rolstoel, traplift, speciaal dieet. Er moeten zeker ook speciale voorzieningen voor specifieke behoeften zijn. Maar deze podcast gaat niet over specifieke regelingen, maar gaat erover of je in de voor iedereen geldende basisbehoeften met een basisinkomen zou kunnen voorzien. En dan mag je zelf lekker weten of je in tweedehands kleren loopt om een duurdere bril te kunnen kopen.
Ja, dat is een prima idee. Als iedereen voor zichzelf kan zorgen, hebben we geen gemeenschapszin meer nodig. Hoef je geen verantwoordelijkheid voor anderen te nemen.
Nou, stoorzender, hou eens op met die suffe opmerkingen. Het is juist een vergroting van de gemeenschapszin als we met z'n allen in ieders bestaansminimum voorzien. En niemand die jou verbiedt een pannetje warme soep bij de bejaarde of de zieke buurvrouw te brengen, hoor. Alleen basisinkomen voor basisbehoeften. Het kan natuurlijk best zielig zijn als mijn kinderen niet mee kunnen op schoolreisje, geen merkkleding kunnen kopen, geen extra sportabonnement buiten de school om, geen buitenlandse vakantie, geen nieuwste iPhone en zelfs geen elektrische fiets. Maar ach, dan moeten de ouders maar gaan werken voor de luxe. En naarmate ik meer sympathie voelde, zag ik dat basisinkomen ook vaker opduiken en groeide de hoop dat ik het ooit zelf zou krijgen. Italië krijgt een basisinkomen, Finland krijgt het, in Spanje wordt het ingevoerd, aardig wat Nederlandse gemeenten voeren het bij wijze van proef in, en 13 zwervers in de Financial District in Londen krijgen het. Als je erop gaat letten, regent het basisinkomens, behalve bij mij. Jaloersmakend, maar wat blijkt? Het is in al deze gevallen ook niet voor iedereen. Italië en Spanje hadden nog niet eens een bijstandswet, en die willen dat eindelijk invoeren en noemen het basisinkomen. En Finland, nee hoor, ook geen echt basisinkomen. Die lieten voor korte duur een paar voorwaarden vallen uit hun werkloosheidswet voor een heel select groepje werklozen. En de politici hebben het ook nog voortijdig stopgezet. De Nederlandse gemeenten doen ook zoiets. Ze laten voorwaarden uit de bijstandswet vallen, pardon, dat heet tegenwoordig de participatiewet. En daarvoor gebruiken ze het woord basisinkomen, omdat het zo sympathiek klinkt. Gebruiken velen het woord basisinkomen om sympathiek te lijken. Maar altijd ontbreekt er wel iets, en meestal is er toch ook wel een element wat een klein beetje op basisinkomen lijkt. Veel van die halfbakken basisinkomenbrengers hopen daarmee stemmen of leden te winnen, helemaal niet zo sympathiek dus, maar bedoeld om, zoals dat heet, draagvlak te creëren en daarmee de machtsbasis van eigen partij of organisatie te vergroten. En geef ze ongelijk. Geen macht, geen invloed en dan geen mogelijkheid het basisinkomen in te voeren.
Maar is er dan nooit ergens een zuiver basisinkomen uitgeprobeerd?
Nee, helaas niet. Er loopt nu wel een 12-jarig project in Kenia, maar helaas, het is helikoptergeld. Het komt van buitenaf. De gemeenschap die het ontvangt, hoeft het niet zelf op te brengen. Men vindt dat echte basisinkomen te ingewikkeld, alles hangt met alles samen en iedereen verstaat er net iets anders onder. Eigenlijk vormt dat woord basisinkomen één grote, gezellige schijnfamilie met veel nichten, neven, ooms, tantes, halfbroers en zussen. Maar het echte, zuivere basisinkomen met die vijf kenmerken, het BBB, beslagvrije, belastingvrije basisinkomen, is nergens ingevoerd. Tijd dus voor een echte proef met een echt basisinkomen. En dat is de echte reden van deze podcast. Laat ik eens overal de vraag stellen of een echte proef met zuiver, belastingvrij, beslagvrij, basisinkomen met die vijf kenmerken te doen is. Ik ga met dat doel proberen mensen met verstand van zaken te interviewen, bijvoorbeeld economen, belastingexperts, gedragspsychologen, voor- en tegenstanders, politieke partijen, rechtse en linkse, armen en rijken, want vreemd genoeg vind je overal aanhangers en tegenstanders. Maar van tevoren probeer ik heel concreet te kiezen wat er wel en wat er niet bij hoort in die proef. Met zoveel mogelijk concrete, heldere keuzes. Doel heb ik al gekozen. Het enige doel is voor iedereen geld voor eten, drinken, kleding, een dak boven het hoofd, verwarming en verzorging en een dokter bij ziekte. Het zogenaamde criminele pakket. Het hoeft niet een heel specifieke behoefte van mensen te voorzien, alleen in universele behoeften. Behoeften die echt elk mens heeft. En laat de voorstanders maar roepen dat basisinkomen heel veel doelen heeft. Armoedebestrijding, verkleining, verschil tussen arm en rijk, vrijheid en minder stress en burn-out, gezondere mensen, inclusief minder obesitas bij kinderen, betere betaling voor rotwerk dat wel gedaan moet worden, corruptiebestrijding, minder stigmatisering van hen die een uitkering ontvangen, want iedereen krijgt het, verkleining van het aantal bullshitbanen, meer geld als je meer gaat werken, dat het de geldrondpompmachine van de overheid verkleint, de armoedeval opheft, de concurrentiepositie van Nederland verbetert door minder belastingdruk op arbeid, tot betere opvoeding en schoolprestaties van kinderen leidt, de overheidsadministratie vereenvoudigt, de criminaliteit doet zakken en ga zo maar door. Voor mij zijn dat allemaal onzekere gevolgen, ook afhankelijk van de keuzes die ik eerst moet maken, maar geen doel. Dus vragen aan de experts welke gevolgen je zou kunnen en willen meten en hoe. En de keuze voor het criminele pakket roept ook veel meer vragen op. Vervalt de AOW, de bijstand en alle aanverwante regelingen zoals de toeslagenwet? Vervalt de wet op het minimumloon? Kunnen de begrippen fiscale eenheid en fiscaal partnerschap worden afgeschaft? Vervalt de combinatiekorting? De ouderenkorting, het kindgebonden budget, de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de studiebeurs, de hypotheekrenteaftrek, andere aftrekposten zoals studiekosten, reiskosten en ziektekosten, vervalt de kinderbijslag, kinderopvangtoeslag, de inkomensondersteuning ouderen, de IAOW, etc. etc.
Het simpele idee is misschien helemaal niet zo simpel als het klinkt.
Dus, door naar aflevering 2.